Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ah, nou vergat ik het hard te zeggen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U weet dat ik... mijn stem is niet zo goed, dus ik weet niet of ik het zo lang als anders volhoud. Maar wij zijn in een Chinees klooster geweest. Dat was... een klooster van de richting van mijn eigen Chan-meester. Het is eigenlijk vanaf 1950 is toen praktisch alles in China vernietigd. Het is terug opgebouwd vanaf 1995 pas weer. Dus er zit een lacune van 50 jaar in. Maar het leeft weer. En het wordt weer overal ontdekt. Die weg, die mogelijkheid, die getuigenissen uit het verleden die maken dat je dieper ontdekt wat de werkelijkheid is. En het was dus een beetje thuiskomen voor mij in dat klooster, maar ik wou nu specifiek over één iets vertellen, wat in alle Chinese kloosters altijd teruggevonden wordt. Een afbeelding, een plaatje. Er staan beelden, er staat van alles, wie ook. En het is altijd heel erg, het is nogal rijk aan versieringen. Het is voor mij zo'n beetje de orthodoxe kerk vergeleken met, laat ik zeggen, met de uiterst calvinistische kerk. Het is met wierook en het is met iconen, zeg maar, en beelden. En veel zingen, ze zingen ook veel. Maar er hangt altijd één prachtige afbeelding die mij vanaf het begin dat ik met meditatie in aanraking kwam. En ook las over China. En het komt bijna in alle boeken over het Chinese boeddhisme voor. Het is een afbeelding, misschien kent u hem. Het is een uitbeelding van de werkelijkheid. Het is maar een poging van een poging van de werkelijkheid die wij de Boeddha-natuur noemen. En dat is in het midden, zo'n soort gouden zon, goud. En een grote cirkel daaromheen. En daar zijn al die gebieden van het leven die in de mythologie van een religie een lokale betekenis krijgen. De hemel, boven is de hemel. Kent u die plaat? Een grote cirkel en daarin zo'n goud het licht. En dan boven in zo'n hoekje de hemel. En aan die kant van mij uit bekeken, van die kant van u uit bekeken, is die kant de mensen. En daaronder zo een beetje al naar beneden de dieren. En aan de andere kant de fighting spirits, de vechtende geesten, zeg maar de agressiviteit, de wezens die agressief zijn, een soort spoken. En daaronder nog een soort spoken, de hongerige geesten. Die worden altijd genoemd, en dat vind ik wel mooi, in alle rituelen. Ik heb dat ook gezien in de tempel toen ik daar was. Daar gaat een van de monniken tijdens een gebed naar het altaar. En het is bijna zoals een christelijke eucharistieviering. Die neemt dan rijst en dat doet hij in een korreltje en daar legt hij zijn hand nog op en dat houdt hij zo voor het Boeddha-beeld en met een wierookstokje en ander en dan gaat hij naar buiten en dat wordt opgedragen aan alle hongerige geesten, zeg maar aan alle demonen. Dat is toch prachtig. Maar het onderste stuk, dat is de hel. Dat is de hel. Mythologisch, hè. In feite zijn het natuurlijk allemaal afbeeldingen, al die fragmenten van waar een mens doorheen kan gaan in zijn leven. De meest lichtvolle fase en de meest donkere fase, uitzichtloos. Wat in de christelijke mythologie ook uitgedrukt wordt, hemel en hel enzovoorts. En elk vlak heeft een aantal zaadjes. In de hemel heb je alleen maar prachtige lichte zaadjes. Allemaal. En bij de mensen is het zo, laat ik zeggen, 50-50, misschien iets naar meer. En bij die vechtende geesten ook, want u weet, komt er toch wat uit. En zo naar beneden toe is het allemaal zo. Overal in alle vlakken zijn dus lichte en donkere zaadjes. En in de hel is natuurlijk alleen maar zwarte zaadjes. Niks, dat is niks. Het is zoals we toch altijd denken, hè? Goed en kwaad, licht en donker. Ik denk toch aan tegenstellingen. Hemel en hel. De man waar ik een doctoraat over maakte, die heeft daarover geschreven. En heel veel over die splitsing in hoog en laag. Die zo diep in ons menselijk bestaan zit. God en schepping, ziel en lichaam, hoog en laag, hemel en hel, engel en duivel. Dus dat wordt daar uitgebeeld. Maar, behalve de lichte zaadjes en de zwarte zaadjes, is er nog een soort zaadje. En dat zijn eigenlijk, dat verwijst naar dat midden van die Boeddha natuur, er zijn zogenaamde Boeddha zaadjes. Gouden zaadjes. Dus overal zijn ook Boeddha zaadjes. Zelfs, wat denkt u?
Ja.
Nee.
Dat, ik hoop snel dat u dat zou zeggen. Dat is altijd fijn als iemand erin trapt. Nee, zelfs in de hemel. Zelfs in die hemel waar die volmaakte, zelfgenoegzame goden allemaal zitten, is er altijd de mogelijkheid om naar die diepste grond voorbij alles te gaan. Maar dan heb je het bij de mensen, is het echt gouden zaadjes. Overal zijn gouden zaadjes. En een paar gouden zaadjes. Maar in de hel, daar zijn de meeste. Dat is wonderlijk. Het wordt afgebeeld, de meeste gouden zaadjes zijn in de hel. Je zou kunnen zeggen, dus waar het diepste donker is, is de mogelijkheid om te ontdekken dat je eruit kan, is het grootst. Dat is een heel wonderlijke afbeelding. Hoe moet je dat noemen? Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Genade. Maar ze vroegen een keer aan Daisetsu Suzuki, die Zen bekend maakte hier in het Westen, met die drie boeken over essays en zenboeddhisme. En dan vroegen ze aan hem hoe hij zo'n mythologische, boeddhistische, afgebeelde toestand een beetje makkelijk liefst kon vertalen in christelijke terminologie. Ja, en hij keek zo, zo'n klein mannetje, en hij keek zo zijn bril heen en toen zei hij, oh ja, I know. En toen zei hij, man's extremity is God's opportunity. Dat is een Engelse uitdrukking, hè? Waar voor ons geen de uiterste grens van het mogelijke is, maar niets meer mogelijk is, daar is juist voor God alles mogelijk. Dat heeft mij zo geraakt toen ik dat las, en naderhand heb ik diezelfde tekst teruggevonden bij mijn favoriete auteurs, Kierkegaard en Dostoevsky, want die zeggen eigenlijk hetzelfde. Kierkegaard zegt het met even zoveel woorden. Alleen vanuit een mislukking kun je die ontdekking doen. Vanuit het diep, dan is het of je bijna vanzelf roept van binnenuit of je hart schreeuwt om bevrijding. Ik weet niet met welke woorden hij het zegt, maar het is ook terug te vinden in een tekst van Kafka. En sommigen van u hebben misschien mijn CD, onze CD, zoals wij de Sutra zingen, zo ook nu. Maar er is een CD van, met een boekje erbij. En daar heb ik een inleiding bij geschreven. Misschien kent u dat. En daar staat een tekst van Kafka in, die dat ook zegt. En Kafka schrijft tot twee keer aan toe. Eén keer aan een vriendin. En één keer schrijft hij het in zijn dagboek. Het mooiste en het zuiverste gezang is dat gezang wat komt uit de diepste hel. En als wij dat horen, interpreteren we dat automatisch, intuïtief, als het mooiste engelengezang. Dat is eigenlijk hetzelfde. Daar is die ontdekking van, ik kan geen enkele kant meer uit, ik heb niks meer in mijn trucendoos, ik heb geen mogelijkheid meer, met mijn moraal niet meer, met mijn filosofie niet meer, met mijn niks. En daar, waar je dan voor een muur staat, daar gebeurt die grootste ontdekking. En het is niet voor niks dat zowel bij Dostoevsky als Kierkegaard, en vooral ook in de Zen, altijd dat beeld van die muur opduikt. U weet, het belangrijkste boek van klassieke Zen-verhalen over mensen die zo'n impasse meemaken, waar het niks meer kan, daar is altijd dat beeld van die muur zonder poorten. Hoe kom je door een muur zonder poorten? Toch is dat mogelijk. En wij denken dat gebeurt met geweld. Misschien heb ik niet genoeg gemediteerd, of ben ik niet deugzaam genoeg, maar het is eerder andersom. Het is een soort Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Voor mij is dat ook een ontdekking geweest. Een soort grenzeloos oervertrouwen, met mijn woorden, dat je er niet uit kunt vallen. En dat is wat Kafka uitdrukt. En dat is wat dat beeld uitdrukt. En wat Suzuki wil zeggen met man's extremity is God's opportunity. Daar is, ik heb zijn naam al genoemd, een heel aangrijpend voorbeeld van in de zuivere landrichting, is dat meer geaccentueerd is, laat ik zeggen, dit plaatje meer naar voren gehaald. Het is een van de expressies van een onuitspreekbaar mysterie, wat volgens de zendteksten 84.000 wegen kent, zeg maar oneindig veel, 84.000 ogen en handen om te helpen, om mensen te begeleiden. Dit is er één van, zo'n plaatje. Ja, en de bekendste Japanse de stichter van de zuivere landrichting in Japan, Shinran, die ik gisteren noemde, die heeft ook daarover geschreven. Ik heb al verteld dat hij op het moment van zijn diepste mislukking als monnik op alle gebied en van zijn vertrouwen ineens ontdekte, en dat hij spontaan zijn handen kon vouwen van dankbaarheid. Dat het daar ineens was. Met andere woorden, het is iets wat wij nooit met niets kunnen afdwingen. Het is een wonder. En daaruit kun je leren dat vertrouwen te krijgen waarvan Shinran zulke indrukwekkende getuigenissen geeft. Hè? Ik heb daar gisteren gezegd van, voor mij, kleine Shinran, is ooit die voortijdelijke gelofte afgelegd. Is het bestaan liefdevol? Niet als een soort abstractie die nou eenmaal liefdevol is en gaat vanzelf allemaal. Maar het is ook iets van heel intiems en nabijs. Maar hij zegt nog iets. Hij zegt nog iets wat notabene de zen-vernieuwer die wij citeren in de ochtend, Hisamatsu, die tekst van laten wij ontwaken tot ons ware zelf, die toch eigenlijk, laat ik zeggen, behoorlijk duidelijk durft te zeggen wat het eigene is van de zenweg, anders dan de zuivere landrichting, anders dan de Tibetanen, anders dan de christenen, en daar waakzaam is. Tegelijk spreekt hij ergens zo aangrijpend over een uitdrukking van Shinran. En hij doet dat in verband met, ik weet niet, natuurlijk kende hij dat plaatje ook, maar met een begrip waarvan hij zelf zegt dat het niet altijd zo duidelijk genoemd wordt in het boeddhisme. Dat is vergeving. Hij zegt vergeving, ontferming, en niet vergeving van, nou ja, je hebt het gedaan, maar ik vergeef het je zo. Maar eerder in de trant van, het bestaat niet meer. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Dat heeft hij zeker van Kierkegaard, want die zegt datzelfde. Vergeving in de grond is goddelijke vergeving, of zeg maar mystieke vergeving is, het bestaat niet meer voor God. Zo, waar heb je het over? Zoiets, zo diep. En dan haalt hij op dat moment Shinran aan. Dan zegt hij dat Shinran ergens zegt dat de Amida Buddha, of zeg maar Kuan Yin, of zeg maar het grenzeloze mededogen, de grond van het bestaan die liefde is, dat hij die gelofte heeft uitgedrukt juist voor de meest verlorenen. En het boeddhisme kende zo'n begrip daarvoor. Voor degene die al, waren ze 100.000 keer geïncarneerd, het is ook maar een filosofietje, nou het lukt hun nooit. Dat zijn gewoon de ellendelingen, de Ichantikis. En daarvoor juist heeft Amida Buddha dat gedaan. Daarvoor is die diepste werkelijkheid er. En dan voegt hij daaraan toe. En dat is precies de regel die aangehaald wordt door Hisamatsu. Dan zegt hij daarbij: als de goede mensen al overtuigd mogen zijn in wat dat ook is, in verlossing, in ontwaken, in thuiskomen, hè, in verlossing en redding, als de goede mensen al overtuigd mogen zijn, hoeveel te meer dan niet de mislukte mensen. Want voor hen speciaal, voor de Ichantiki, heeft Amida Buddha, of zeg maar Kuan Yin, of zeg maar de moeder gods die afdaalt in de hel, in een bekend Russisch verhaal, wat ontleend is notabene aan de boeddhisten, heeft die gelofte afgelegd. Dat is zo'n, het is bijna of je het op zijn kop zet, hè. Dat zegt Hisamatsu ook. Menselijkerwijs lijkt dat bijna onmogelijk. Hè? Als de goede al gered worden, wij zouden zeggen omgekeerd. Hè? Als de slechte gered worden, nou dan mogen de goede helemaal wel in handen wrijven. Maar nee, hij keert het om. En het was zelfs zo, in de tijd van Shinran, dat mensen zo aan Shinran schreven, ja, als dat waar is, beste Shinran, kunt u mij dan misschien even een flinke pikante zonde noemen, dat ik echt in aanmerking kom voor die genade van Amida Boeddha. Zo eentje wat een beetje zoden aan de dijk zet zo. En dan schreef hij terug, beste volgeling van de weg, maakt u zich geen enkele zorgen. Als u het medicijn al in uw zak heeft, dan hoeft u niet eerst nog een keer ziek te worden om het te verkrijgen. Punt. Alle goeds. Met zo'n humor. En wat ik heel ontroerend vind van Shinran, want je denkt natuurlijk altijd, hij heeft het over Amida Boeddha en over Kuan Yin en zo. En onwillekeurig denken we, ja, dat is weer zo boven en buiten. Dat is weer zo bijna theologie. Dat is eigenlijk wat Fortman niet wil. God en schepping. Nee, voor hem is het zo nabij dat hij tegen zijn vriendin, ten eerste mocht dat niet, hij is monnik, hij is dus met een vriendin, is hij weggegaan en hij heeft altijd het gevoel gehad dat al de menselijke fouten nog allemaal in hem leefden, maar hij zegt altijd tegen haar, jij bent mijn Amida Boeddha. Dat is toch prachtig, hè? Dat is zo'n mooie uitdrukking. Ik heb het ooit ook gelezen en dat breng ik ermee in verband. Dat is toch ook iets van ontmoeting hier, hè? Het is ontmoeting hier en niet daarboven. Ik heb dat ooit gelezen bij de vrouw van een Russische schrijver, een dichter, Ossip Mandelstam. Ik heb het misschien al eerder verteld, zij wist nooit wat zij eigenlijk. Ze kon nauwelijks lezen en schrijven, maar het ging goed tussen hun. En toen vroeg ze aan ons, wat is het eigenlijk? Wat zie jij nou in mij, jij met al die dichters en die schrijvers om je heen en al die dingen, ik begrijp er allemaal niks van. En toen zei hij alleen maar, wel, jij bent mijn jij. Jij bent mijn jij. Zoiets bedoelde Shinran. En daarmee wordt ineens Amida Boeddha Kuan Yin heel erg dichtbij gebracht. En daarom noem ik hem ook, het is voor mij, het is zo'n bijna extreme uitdrukking van grenzeloze barmhartigheid, van mededogen, van compassie, zoals die leeft, ook leeft in het boeddhisme. En overal natuurlijk, hè, want ik heb het ook gevonden, daar gaat mijn boek over Kuan Yin over, in zoveel andere getuigenissen. En vooral, dat is toch zo aangrijpend, dat waar het de diepste donker lijkt, waar niets meer mogelijk lijkt, zoals Kierkegaard zegt, mens-extremity, daar is God's opportunity. Ja, ik kan er ook alleen maar zo over praten, omdat ik daar natuurlijk ook dankbaar voor ben, en ook dat het heel lang geduurd heeft voordat dat werkelijkheid werd. Maar ik wou iets aan het einde van dit verhaal vertellen over de eerste getuigenis die ik daarover las. Hierover. En ik denk dat ik 10 jaar was. En dat was een verhaal waar ik wist dat toen niet, voor het eerst iets hoorde van de Chinese Chan-wijsheid. En dat wou ik gaan vertellen. Want dat gaat precies over mensen, extremity is God's opportunity. En het gaat ook nog over ons zitten in Zen. Maar ik zal eerst het verhaal vertellen. Misschien kennen u dat boek. En ik heb het al vaker verteld. Ik kom er nu op omdat ik vorig jaar in een lezing hier het even genoemd heb. En dat is dat boek, ik weet de auteur niet meer, maar er was een hele serie, Puk en Muk. Kent iemand dat?
Ja.
Puk en Muk op reis naar de maan. Puk en Muk en binnen. En is er ook eentje, Puk en Muk op reis naar China.
Ja.
Kent u dat?
Ja.
En dat is geschreven, denk ik, door iemand, in elk geval dat is een pater, maar die misschien ooit vroeger in China geleefd heeft, of hij heeft het van een medebroeder gehoord. Maar dit heb ik letterlijk naar de hand teruggevonden en ook gevraagd, dit wat hij daar vertelt aan verhalen, zijn klassieke Chinese Chan-verhalen. En dat gaat precies over die mens-extremity. Wie kent het niet? Dat ik niet iets vertel? Oh, gelukkig. Ja, nou, ik vertel het altijd graag nog. Ik ken het zelf natuurlijk wel. Maar ik vind het altijd leuk ook van mezelf te horen. En ook van een ander te horen. Nou, Puk en Muk, dat zijn de kinderen die opgevoed worden door Klaas vaak. Ja? En die heeft een hele verzameling. Ene heet Moortje, die is zwart. Heel bijzonder. Maar Puk en Muk maken allerlei reizen. Ook een keer naar de maan, maar ook een keer naar China. En in elk geval komen ze daar en ze krijgen daar ook Chinese namen. Pukki Xiao en Mukki Lau. En ze maken allerlei avonturen mee natuurlijk. Maar het gaat een keer heel erg mis. Ze worden op zee worden ze gevangen genomen door Chinese zeerovers. Ja, en die zeeroverhoofdman, dat is een vreselijk iemand. Hij heet dan ook Hakpan In. Dat is iemand die iedereen in de pan hakt, Hakpan In. En die voert een schrikbewind op dat schip. En Puk en Muk, die zal er wel van loskrijgen. Die zal hij heel duur als slaafjes verkopen. En ze zullen hun oomklaas vaak nooit meer zien. En iedereen zit in de pesten op dat schip. En ze denken, het is verloren. En ze krijgen van die grote Chinese blokken om hun heen. Kent u dat? Chinezen straften vroeger mensen. Zo, wij kennen dat trouwens hier ook. Wij hebben het in Nederland ook gekend. Ik herinner me uit mijn jeugd dat er een reclame was voor pijproken. Weet u dat niet? Dan zie je hem met zijn kop zo vastzitten. En dan komt er zo'n rijke voorbijganger. Die rookt een pijp en die laat hem ook een keer trekken. En dan staat er het merk van een tabak onder. Ja? Maar de Chinezen, die houden zo'n groot blok. Maar Puk en Muk zijn zo klein. Dus die zitten met een blok. Die kunnen hun hoofd niet meer opbeuren. Want dat zware blok, dat zit helemaal om hun heen. Een nek zit erin. En nou, het is verloren. En wanhoop. Geen enkele uitkomst meer. Maar wat gebeurt er? Een storm. Een vreselijke storm. En wat gebeurt er in die storm? Het schip vergaat. En wat gebeurt er met Hakpan In? Hij verzuipt. En al die piraten die verzuigen. En wat gebeurt er met Puk en Muk? Die blijven drijven. Hun grootste handicap is hun grootste redding. En ze zien daar in de verte Hakpan dan nog schreeuwen zo en vloeken. En naderhand, nou ja, ze drijven daar een hele tijd. En ze zijn gered door hun grootste handicap. En ineens komt daar een bootje aan met een Chinese visser. En die ziet dat en die vist ze op. Een hele wijze man, een soort zendmeester. Ik bedoel een soort Chinese zendmeester. En hij brengt ze naar een eiland. Maar hij zegt wel, ja, jullie kennen hier de weg niet. Midden op dat eiland, daar stonden bananenbomen, kokosnotenbomen, allerlei vruchtenbomen, dus daar kon je van leven. En we moeten hier een tijdje blijven, zei hij. En pluk dat maar en doe dat maar en allemaal. Maar je moet precies doen hoe ik het zeg, want ik ken het. Ja, dat zouden ze doen. En ze luisteren goed, Puk en Muk. En ze zijn heel gehoorzaam. En dan zegt hij een keer op een middag, ja, nou heb ik nog een klusje voor jullie. Jullie moeten water halen uit de zee. Ja. Want ik moet een hele hoop dingen wassen en zo. En hier heb je een mand. Geef die een rieten mand. Maar daar kun je toch geen water in vangen? Je doet wat ik zeg. Dat kan helemaal niet, want dat lekt. Je doet wat ik zeg en je komt niet terug voordat die mand vol is. Nou, Puk en Muk, die begrijpen er niks van. En die voelen zich ellendig. En die gaan met die rieten mand naar de zee. En die zijn er van 2:00 middags tot 8:00 s'avonds bezig. En ze doen van alles. Ze rennen het strand op, houden hun handen eromheen. Ze zoeken alle dingen die er te vinden zijn om ertussen te doen. Zeewier en schelpjes. Maar 20 meter, 30 meter, 50 meter, het is allemaal. En op het einde dan komen ze dan helemaal moedeloos terug bij die man. Met een schaamtevol gezicht en het is niet gelukt. Zet eens neer, kijk. Fantastisch. Helemaal schoon. Ik heb nog nooit mijn man zo schoon gezien. Maar als ik tegen jullie gezegd had, maak hem even schoon. Hadden jullie hem één keer door het water gehaald. En waarschijnlijk gaan zwemmen en zo. En dan is hij niet echt schoon. Maar je hebt daar nou zoveel uur zonder dat je wist wat je aan het doen was. Jij dacht dat je water moest putten. Maar dat was mijn manier om te zorgen dat er iets heel anders zou gebeuren. Dat hij schoon wordt. En dat is precies een zen-verhaal, een chan-verhaal in China. Wat gebeurt met meditatie? Wij denken misschien in het begin van alles. Schoon worden, verlicht worden, vol worden of leeg worden. Die begrippen worden ook door elkaar gegoogeld. En we hebben allerlei plaatjes, maar in Gods naam, in Boeddha's naam, blijf het doen. Net als Puk en Muk. En al die plaatjes waarvan je misschien denkt, nou, ik middelt hier al zo jaar, ik voel niks, het is dor, het is dood. Ik ben alleen maar geïrriteerd. Ik begrijp er niks van. Moeten we nog een keer buigen ook en zo. Alles wat er gebeurt. Doe het. Blijf het doen. Blijf het doen. Dit is de kern van dit verhaal. Het is letterlijk een Chinees verhaal. Dit voorbeeld van die mand. Van wat monniken doen. Ja. Het is een prachtig verhaal en het is bovendien een humoristisch verhaal. En dat vind ik het fijne van het Chinese boeddhisme. Het kent die humor. En vergeet niet, deze twee belangrijke elementen van Pukkemuk, dat is wat die zen figuur uitbeeldt. De meest hopeloze situatie. Geloof het, dat is God. Ook al zien wij het niet, ook in de geschiedenis niet, al komen we in opstand. Dat is iets van ons hart wat we kunnen ontdekken. Vergeet dat nooit. Mens extremity is God's opportunity. En als die woorden u niet zeggen, denk aan Pukkemuk. Denk aan dat blok in uw hoofd. Dan vergeet u dat niet. En denk aan Pukkemuks. Volhouden met meditatie, terwijl ze soms zien, en eigenlijk heel lang zien, dat het in hun mening geen enkele zin heeft. Maar die is er wel. Maar die ligt totaal buiten de orde van plaatjes die wij maken. En daarom zingen we bijvoorbeeld ook de Hart Sutra. Want die gooit al die plaatjes, gooit die in de grote stroom. En daarmee gaan wij terug de stilte in.